Renate Kok met het NOS-journaal. De Tweede Kamer eist opheldering van minister Slob over het aanblijven van directeur Postema bij de scholenkoepel waar VMBO Maastricht onder valt. Postema, die ook Eerste Kamerlid is voor de PvdA, blijft nog zeker 2 jaar bestuursvoorzitter. Hij kwam in opspraak vanwege de fouten waardoor honderden eindexamens van de Limburgse VMBO-school afgelopen zomer ongeldig werden verklaard. Volgens de Raad van Toezicht is het voor de rust in de organisatie beter om Postema niet te vervangen. Ouders en leerlingen eisen dat hij alsnog vertrekt. Minister Bruins wil gaan onderzoeken of het makkelijker moet worden voor homoseksuelen om bloed te doneren. In Nederland kan het alleen als ze tenminste 1 jaar geen seks hebben gehad. De gedachte daarachter is dat ze vaker kans hebben op een seksueel overdraagbare aandoening dan hetero's. In Denemarken wordt de termijn teruggebracht naar 4 maanden en mogen straks homo's met een monogame relatie zonder termijn doneren. Als de nieuwe regels in Denemarken goed uitpakken, wil Bruins ze ook hier versoepelen. Tegen 3 mannen die ervan verdacht worden dat ze jarenlang via viskotters cocaïne naar Nederland smokkelden, is tot bijna 14 jaar celstraf geëist. De 31-jarige hoofdverdachte hoorde 13 jaar en 9 maanden tegen zich eisen. De 2 andere verdachten moeten mogelijk 5 en 6 jaar de cel in. Volgens het Openbaar Ministerie zorgden de 3 ervoor dat de cocaïne op zee werd opgepikt door vissers uit Urk. Zo zouden grootschalige drugstransporten van Zuid-Amerika Europa hebben bereikt. De politie heeft een man van 44 uit Deurne opgepakt voor brandstichting in Asten in Brabant vannacht. Volgens inwoners zijn er tenminste 6 branden geweest. Daarbij gingen auto's, een vouwwagen, een container en een schuur in vlammen op. Niemand raakte gewond. De verdachte is opgepakt nadat hij was herkend op camerabeelden. Het weer dan, aardig wat zon, bij een graad of 18. In het noorden en aan zee waait het soms stevig. Morgen stralend weer, veel zon en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.
Voor je komen.
Raza Fiesta 2018.
Met fun, food, muziek, culture en lifestyle.
Raza Fiesta is het feest van de ontmoeting.
In Ava's Live.
Ook bekend als de Heineken Music Hall Arena Boulevard Amsterdam Zuidoost.
Alle info staat op razafiesta.nl.
Raza Fiesta 2018.
20 november gaat het voor je komen.
50 jaar Bijlmer.
Door te graven kunnen we de aarde weer vergroenen. In verschillende Afrikaanse landen zien we positieve resultaten. De natuur komt langzaam weer terug. En op termijn zelfs regen. Prachtig, want om het klimaat te herstellen hebben we regen hard nodig. En daarom gaan we in Afrika een gebied vergroenen zo groot als Nederland. Het kan. Het werkt. Schep mee, want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Cooling down the planet. Just dig it.
Dit is Amsterdam, Radio Salto.
Hello.
Welkom bij Hello Radio, beste luisteraars. We gaan jullie vandaag weer verblijden met ons programma. En deze maand staat bij ons nog in het teken van gezinsleven en leersystemen. En daarvoor hebben we interessante gastsprekers uitgenodigd. Bij ons in de studio vandaag is Hanneke Verburg. Zij is algemeen directeur van Make-A-Wish Nederland. Een organisatie die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Ze zijn net van start gegaan met hun campagne Run to the Moon and Back, waaraan ieder kan deelnemen. Nou, hoe dat in zijn werking gaat en wat deze organisatie nog meer doet, dat horen we later vanmiddag van Hanneke.
Inderdaad. En vandaag gaan we ook in gesprek met Valentina Todt. Zij is klassiek pianiste en actrice in muziektheater. Daarnaast maakt ze ook deel uit van het Volkman Trio. Zoals sommige luisteraars misschien al geweten, Valentina was al eerder bij ons te gast en heeft net haar nieuwste cd uitgebracht. En ze gaat ons vertellen hoe het daarmee gaat. En vandaag is ook Ludy Nijhoff bij ons in de studio. Zij is in Dordrecht is zij jeugdconsulent indicatiesteller, gemeenteraadslid en ook trotse moeder van haar jonge zoon. Nee, van haar inmiddels volwassen zoon. Een aantal jaar geleden schreef ze namelijk een boek genaamd Mama komt je halen. Dit is een indrukwekkend verhaal over de ontvoering van haar kind. Het wordt weer een boeiende uitzending en deze starten we zo meteen met Loerie.
Loerie, welkom bij Hello Radio. Je bent gemeenteraadslid in Dordrecht.
Ja, klopt, ja.
Wil je ons vertellen hoe je hier van start bent gegaan?
Hoe ik gemeenteraadslid ben geworden?
Ja.
Ja. Nou, eigenlijk wel bijzondere wijze, denk ik.
Ja.
Ik heb, dat is al even in de intro gezegd. Mijn zoon is in 2004 meegenomen door zijn vader naar Noord-Afrika.
Ja.
Goed, er zit een enorm verhaal, zeg maar. Wat uiteindelijk ook in Dordrecht, waar ik toen woonde, en nu nog woon. Daar werd de gemeenteraad bereikt, omdat ik op dat moment columns schreef voor een kleine suffertje, zeg maar.
Suffertje?
Ja, nou goed, zo noemen ze dat bij ons.
Oh,
dat is een kleine wijk, of een weekkrant. En vervolgens is de gemeenteraad zich daar, of in ieder geval zijn er twee gemeenteraadsleden zich met mij gaan bemoeien. Of in ieder geval, die hebben mij vanuit Nederland in ieder geval geholpen.
Ja.
En gesteund. En jaren later, toen het mij dus lukte om mijn zoon mee terug te nemen, want ik ben daar uiteindelijk gaan wonen,
ja,
in Tunesië. Jaren later werd ik door diezelfde mensen gevraagd als commissielid.
Ah,
en commissielid is eigenlijk, dan mag je in commissie spreken.
Ja.
Als vertegenwoordiger van een partij. Maar dan heb je nog geen zetel. Nou, en bij toeval was het denk ik zo dat in 2010 de partij waarvoor ik in de raad zit, dat is Beter voor Dordt, dus een
Beter
lokale
voor
partij,
Dordt. Okay.
De grootste lokale partij van Nederland werd.
Ja.
En ik als negende op de lijst stond, helemaal niet dacht van dat ik überhaupt ooit in die raad zou komen.
Ja.
Maar dus ineens raadslid was. Dus nou goed, zo ben ik daar terechtgekomen.
Wat goed, zeg. Ja, hartstikke mooi.
Ja.
Zometeen gaan we inderdaad ook even in op dat verhaal omtrent je zoon en over het boek wat je daarover ook geschreven hebt.
Ja.
Maar wat ik me ook afvraag, hè, van waarom wilde je uiteindelijk toch wel gemeenteraadslid worden? Want het kan ook best zijn dat je denkt van, nou, ik vind het wel leuk, maar geef mijn portie maar aan Vicky, bijvoorbeeld.
Nou, ik ben altijd van oudsher, zeg maar, in de familie waar ik opgegroeid ben, die waren redelijk politiek geëngageerd, zeg maar.
Oké. Okay.
En, dus ik heb wel heel veel politiek meegekregen van huis uit. Daarnaast was, en dat had ook weer toch te maken met de ontvoering, daar heb ik heel veel moeten onderhandelen met autoriteiten.
Ja.
Daar werd ook een soort van politiek spel gespeeld, zeg ik maar even. En dus ik daarnaast is het zo, kijk, je wordt gekozen als raadslid. En dat is een zwaarwegend iets eigenlijk. Hè?
Zeker.
Bedoel, een van de burgemeesters die ik nu inmiddels heb meegemaakt zei altijd, ja, jullie zijn de 39 belangrijkste mensen van deze stad.
Ja.
Jullie zijn degene die besluiten. Nou, dat is, nou goed, op het moment dat je dat overkomt, want het overkwam mij eigenlijk voor mijn gevoel, nou ja, moet je, vind ik, ook dat heel serieus nemen. Dus ik vond niet dat ik zomaar mijn portie aan Vicky moest geven.
Nee, zeker.
Nee. Overigens, voor de luisteraars, kun je ook aangeven in welk domein jij actief bent als gemeenteraadslid?
Ja, het zit zo, ik ben naast het gemeenteraadslidmaatschap, want daar kun je niet van leven, zeg maar. Daar krijg je een vergoeding voor. Ben ik eigenlijk al vanaf 1989 werkzaam in de zorg, in het sociale domein. Ik heb heel lang in strafgevangenissen gewerkt als maatschappelijk werker. En ik ben na de ontvoering van mijn zoon heb ik besloten om, laten we zeggen, met een nieuwe opnieuw te beginnen binnen de zorg. En toen ben ik in de jeugdhulp terechtgekomen. Dus ik ben jaren gezinsvoogd geweest. En inmiddels ben ik, ze noemen dat indicatiesteller of jeugdprofessional of jeugdconsulent.
Ja.
Ik heb ook in wijkteams gezeten. Zo moet je dat zien dan, zeg maar. Dat is eigenlijk wel. Kijk, ik ben door de partijleider van mijn partij toen gevraagd, juist om de expertise die ik had vanuit dat domein in 2010, om die te delen, zeg maar, met de partij. En om daar gewoon mede een ontwikkeling in te maken.
Ja.
En mede met het oog op het feit dat de jeugdhulp gedecentraliseerd is naar de gemeentes.
Oh, okay. Ja.
Dus dat is heel erg waar ik me nu tot op vandaag binnen de raad mee bezighouden.
Ja, precies. Ja. En wat voor soort zaken kom je zowel tegen op het gebied waarin jij werkzaam bent? Want ik kan me zo voorstellen, hè, jeugd, gezinshulp, daar kan je van alles natuurlijk mee maken.
Ja, dat klopt. Inderdaad komen er in ieder geval van allerlei zaken bij ons.
Ja.
Ik ben zelf redelijk specialist inmiddels in het afhandelen van zorgmeldingen. Dus dat betekent dat ik in feite bij heb. Bijvoorbeeld, het is in Nederland op dit moment zo geregeld dat Veilig Thuis is de instantie die de wettelijke taak heeft om de zorgmeldingen. Dus als er huiselijk geweld is of kindermishandeling, dan kan dat daar gemeld worden.
Ja.
Of het wordt sowieso, als daar kinderen in betrokken zijn, altijd door de politie bij Veilig Thuis gemeld. En inmiddels is het zo dat de wijkteams of jeugdteams, jeugdprofessionals, die dus in het vrijwillig kader werken, dat die de minder erge zorgmeldingen bij zich krijgen.
Ja.
En dat is, dan heb je dus te maken met best wel ingewikkelde zaken.
Ja.
Waarin je ook crisisbesluiten moet nemen. Dat betekent dat, dat je soms toch als een gezin niet mee wil werken in de hulpverlening.
Ja.
Dat je toch op moet schalen. Dat is allemaal termen, technische termen die wij heel erg gebruiken.
Ja. Maar wat betekent zoiets bijvoorbeeld, het opschalen?
Dat het uiteindelijk toch richting de Raad voor de Kinderbescherming gaat.
Ja,
dat
er onderzoek,
dat er een crisisinterventie moet gebeuren door de jeugdbescherming. Nou, goed, dat stukje heb ik zelf natuurlijk heel lang gedaan.
Ja,
dus,
ben je goed bekend mee?
Daar ben ik goed bekend mee.
Ja. Ja.
Als je kijkt, je had het net over het verleggen van zaken als WMO, jeugdzorg. Het wordt allemaal gedecentraliseerd naar de gemeente.
Ja.
Complexe materie is het.
Ja.
Als we dan kijken naar de gemeenteraadsleden, zijn die daar eigenlijk wel voldoende op voorbereid?
Het is niet
eenvoudig.
Nee. Nou, als ik zo plat moet een antwoord terug moet geven, zeg ik nee. Absoluut niet. Nee. Ik denk zelfs dat het zo is dat de gemeentes er, en dat bedoel ik mee de mensen die uiteindelijk het domein ingericht hebben, hè, de beleidsmedewerkers die de budgetten binnen het domein moesten verdelen, die zijn daar ook niet voor opgeleid.
Nee. Nee.
Want die weten niet wat voor consequenties hun besluiten, die ze samen met de colleges nemen, zeg maar, hebben. Als het gaat om wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld op het moment dat je een kind uit huis moet plaatsen. Daar moet dan een bepaald budget voor zijn.
Ja.
Dus dat is het antwoord is wat dat betreft gewoon echt nee.
En de samenwerkende partners van de gemeente? Als het gaat om de jeugdwet, is het kennisniveau daar ook altijd wel voldoende?
Ik denk zelf dat, dat de werkvloer, en daar bedoel ik mee de mensen die dus de ervarings, degene die de professionals die in de jeugdwet of die in de jeugd in het jeugddomein werken, dat die onvoldoende betrokken worden bij de inrichting van het domein.
Ja.
En je ziet nu in heel Nederland ook dat dat in de meeste regio's tot hele grote problemen leidt. Waardoor het gekke verschijnsel is ontstaan dat er wel heel veel management is opgetuigd en heel veel beleidslagen, zeg maar.
Ja.
Die allemaal met elkaar vergaderen iedere keer over hoe het anders moet.
Ja, maar volgens de jeugdteams,
van achter het bureau, de mensen die het werk moeten uitvoeren, daar zijn er eigenlijk uiteindelijk, als je kijkt naar hoe de budgetten verdeeld zijn, veel te weinig van.
Ja.
Dus het is een bijna onuitvoerbare kwestie geworden.
Ja, dat is heel problematisch natuurlijk. Ja.
Hoe zie je dat in perspectief van de Drechtsteden, waar Dordrecht onderdeel van uitmaakt?
Nou is het zo dat in dit geval de Drechtsteden niet... Dordrecht valt onder een gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland-Zuid.
Oké.
En dat is niet de Drechtsteden. De Drechtsteden bestaat uit 7 gemeenten, zeg maar. En het jeugddomein... bestaat uit 17 gemeenten.
17 gemeenten.
Oh. Ja, en dat betekent dat 17 gemeenten het mandaat aan een uitvoeringsorganisatie hebben gegeven, die uiteindelijk voor al die 17 gemeenten inkoopt en back-office is. Tenminste, dat was het oorspronkelijke plan.
Ja,
ja. Inmiddels is het zo dat... het naar is... er is niks in veranderd. Maar die mandaten zijn afgegeven. En op dit moment zijn er enorme grote problemen met betrekking tot de tekorten.
Dat
veel te veel op afstand staat.
Ja. Ja, en dat komt vanwege het management, wat echt bureaucratisch is, tot de mensen die in de praktijk het werk uitvoeren.
Ja, nou, ik denk dat het echt in alle lagen zo is dat toen het kwam, dus toen de taken op 1 januari 2015 kwamen, dat eigenlijk niemand daar voldoende op was voorbereid. En dus het is eigenlijk, ik zeg het ook maar plat, de lamme leidt de blinde geworden.
Ja.
En waar wel degelijk ook... de gemeentes die hebben van oudsher denk ik ook heel veel angst voor nieuwe taken.
Ja.
En zeker angst met betrekking tot de controle die ze daarop hebben.
Ja.
En wat je nu heel erg ziet, is dat er een enorme controledrang is. En ik denk zelf dat het uit angst is. Niet eens uit slechte bedoelingen of wat dan ook. Waardoor, ik ben dan in een andere regio indicatiesteller op dit moment. Waardoor er allerlei extra bureaucratische systemen zijn opgetuigd om uiteindelijk zorg ergens te kunnen inzetten.
Ja.
Omdat die gemeente dat budget wil blijven controleren.
Oh, oké, dus daar herken je die controledrang ook aan.
Ja,
dat is lastig.
Ja,
dus
lastig.
Vanuit een huisartseninitiatief is er een... petitie destijds opgesteld. En dat heeft te maken met ontregelde zorg.
Ja.
En dat zie je natuurlijk in alle regionen, en alle rangen en standen zie je dat terugkomen.
Ja. Ja,
die regeldruk is echt een uitdaging.
Ja, die is enorm. Ja. Is enorm. Ja. En er wordt steeds gezegd, ook in alle commissies waar ik gezeten heb, de afgelopen jaren, van we willen dat niet. Hè. Er zijn ook allerlei plannen in 2014 gemaakt waar we juist in gezegd hebben, we willen laagdrempelige toegang. Hè.
Ja.
Dus zonder, dat zegt voor mij althans als professional, zonder veel bureaucratie, dat je snel kunt handelen als het gaat om zorginzet. Maar daar slaagt men dus niet in. En dat heeft denk ik toch heel veel te maken met onder andere die controledrang. En de onwetendheid van de wel goed bedoelende beleidsmedewerkers. Want ik denk dat iedereen goed bedoelend is.
Ja.
Samen met de professionals en bewoners, want dat moet je echt niet vergeten in mijn ogen.
Ja, dat hoort er gewoon bij.
Dat hoort echt bij. Eigenlijk hoor je in mijn ogen ook een verordening gewoon echt te bespreken met bewoners. Hè. Dus dat ze gewoon weten hoe die toegang tot zorg geregeld is en wat ze kunnen vragen.
Ja.
Dat is allemaal niet gebeurd.
En... Is dat nog steeds een situatie zoals die is, met ouders die dan niet gehoord worden?
Ja. Ja, dat is zeker zo, ja. Ja.
En er zijn duidelijk signalen waarin de behoefte wel is om die mogelijkheid te hebben. Een platform voor ouders, sorry, die daar wat over zeggen.
Ja, wij hebben dan in dit geval in onze gemeenschappelijke regeling, 2 jaar geleden ongeveer, is er bij ons een groep ouders opgestaan waar een ouderbelangenvereniging of platform achter zit. En dat zijn bijna 100 ouders die eigenlijk gewoon geen toegang, voor hun gevoel geen toegang kregen tot de jeugdhulp. Dat zijn met name ouders met kinderen met autistische problematiek. Je ziet, en eigenlijk is het zo dat wij hebben toen als raden die mensen uitgenodigd. Er zijn vele gesprekken hebben er plaatsgevonden, ook met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, ook met de wethouders. Maar uiteindelijk blijkt gewoon dat eigenlijk deze ouders nog steeds niet geholpen zijn.
Nog steeds niet?
Nee.
Nee, heel lastig.
Ja.
We gaan er zo op door.
Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you.
Zo, dat was weer eventjes swingen hier in de studio. Hartstikke leuk met Simply Red. Maar we gaan weer verder met Ludy, want we praten ook over hele serieuze zaken. En zojuist gaf ze aan dat het ook zo is dat mensen die bijvoorbeeld een kind hebben die autistisch is, dat die eigenlijk nog steeds niet echt geholpen zijn, hè, op basis van wat je zojuist aangaf. Maar hoe oefen je invloed uit op dit soort door te voeren veranderingen, dat het wel... Dat die mensen wel gehoord worden. En dat ze wel het gevoel hebben dat ze geholpen worden.
Ja, ja dat, is, nou, dat is eigenlijk de meest ingewikkelde vraag om te beantwoorden, denk ik.
Ja.
Kijk, ik ben zelf als raadslid altijd heel open geweest over... En ook benaderbaar, denk ik. Dus ik heb ook geregeld... mensen die met dit probleem te kampen hebben.
Ja.
En die je dan vanuit je rol als raadslid in ieder geval hoort. En probeert ook verder te helpen. Daar zie ik ook. En dat lukt ook vaak wel, zeg ja. maar. Maar dat is natuurlijk allemaal in het klein.
Ja.
En ik zou het liefst zou natuurlijk veel meer willen doen. En wat dat betreft is dat raadslid zijn. Dat is ook in die zin best frustrerend.
Ja.
Want je denkt als je erin komt van nou, hè,
alles veranderen.
Ik ben een van de belangrijkste mensen van deze stad. Dus ik kan ook best een potje breken.
Ja.
Maar dat zo makkelijk is het gewoon niet.
Nee. Maar je hebt natuurlijk met zoveel schakels te maken. Ja. Dat is niet zo 1, 2, 3 gedaan natuurlijk.
Nee. Okay. Dat klopt.
Maar hoe ga je daar dan mee om voor jezelf?
Ja, hoe ga ik daarmee om? Ja, weet je, ik ben iemand die. Dat heb ik eigenlijk. Is dat voor het eerste keer heel erg aan het voetlicht gekomen, denk ik. In de tijd van de ontvoeringstijd van mijn zoon.
Ja.
Ja, ik ben een onderzoeker. Dat betekent dat ik laat me ook niet zomaar. Als ik een vraag aan iemand stel, iemand geeft daar een bepaald antwoord op.
Ja.
En ik denk, nou, ik wil dat jij dat beter beargumenteert. Dan zoek ik dat dus uit. En nou ja, goed, ik ben dus, ik ga, ja, dat, en veel mensen zeggen dat ook. En die vinden dat aan de ene kant is dat dan een sterkte, zeg maar, dat je tot het gaatje gaat.
Ja.
Maar aan de andere kant is dat in de politiek, ligt dat een stukje moeilijker. Want daar zijn mensen vaak toch wel bang voor. En je ziet ook gewoon dat ook je mede-raadsleden ook vaak zeggen van, joh, Ludie, je gaat veel te ver.
Ja.
Veel te ver. Daar gaan we niet over. Je moet het oplaten lossen door de mensen die daar wel voor zijn. Nou, goed. Dus je krijgt, en dat levert soms frustratie op.
Tuurlijk, ja.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als we kijken naar die zware onderwerpen, hè, bijvoorbeeld het zorgdomein, maatschappelijke zaken. Als we kijken naar de landelijke politiek en we kijken naar de lokale politiek.
Ja.
Is de lokale politiek eigenlijk beter daarop ingericht? Om op de werkvloer daadkrachtiger te kunnen zijn?
Nou, kijk. Het zou wel, dat is ook moeilijk te beantwoorden. Het zou wel zo moeten zijn, denk ik.
Ja.
Het zou wel zo moeten zijn. Kijk, maar goed, het zeker als het gaat om het zorgdomein, zeg maar, wat eigenlijk in alle regio's niet lokaal belegd is. Hè? Want dat is ook weer een technische term. Maar in ieder geval, wij als Dordrecht bijvoorbeeld zitten in een grote gemeenschappelijke regeling met 17 andere gemeentes.
Ja.
Waar de inkoop voor gedaan wordt. En waar er aansturing vanuit dat orgaan plaatsvindt. Dan verlies je de grip daar heel snel op. Dus wat dat betreft hebben we de dingen, denk ik, terwijl dat eigenlijk anders zou moeten kunnen, veel te ver weg van onszelf georganiseerd. En daardoor eigenlijk verminderde invloed op.
Ja,
terwijl dat als je dat veel dichter bij jezelf zou beleggen. Maar daar wordt dan van gezegd, dat is niet effectief, dat is duur.
Ja.
Je gezamenlijk inkopen, dus dat is altijd goedkoper. Hè. Dat zijn argumenten die ertoe geleid hebben dat het zo ingericht is.
Ja.
Maar uiteindelijk verlies je daar dus als raad wel de grip op.
Ja,
maar is goedkopere zorg en betere zorg, is dat wel te rijmen met elkaar?
Nou,
als je kijkt naar de aanbestedingen, dan gaat het er natuurlijk om hoe je zo goedkoop mogelijk in kan kopen.
Ja, ja.
En ja,
ja.
Dat is nog een ding, denk ik.
Ik zie dat in die zin anders. Ik denk inderdaad dat de manier van aanbesteden, hè, dus de goedkoopste die in kan schrijven, dat soort zaken allemaal meer. Nou, dat moet je gewoon voor zorgen in ieder geval helemaal niet op deze manier willen.
Nee.
Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat je nu gewoon heel erg ziet dat in de meeste regio's dat men kiest voor resultaatfinanciering. Hè. Dat betekent dat een aantal grote aanbieders, vooral van de specialistische zorg, dat zie je volgens mij ook hier in Amsterdam.
Ja.
Dat die hoofdaannemers worden en dat die eigenlijk alle indicaties krijgen. En vervolgens moeten zij met een bepaalde zak met geld die ze krijgen, die aan het profiel vastzit van dat probleem, moet dat probleem opgelost worden. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet.
In de praktijk
in de zorg.
Niet.
Ja. Nee. En je ziet ook heel erg dat er. Kijk, van oudsher zijn natuurlijk de GGZ. Dat is dure zorg.
Ja.
Dat zijn toch altijd bolwerken geweest. Die ook wel gewend zijn te onderhandelen over prijzen en dat soort zaken allemaal meer. Nou ja, ik denk dat het best gevaarlijk is. gevaarlijk is als je dat soort grote mega-instellingen ook nog de vrijbrief geeft om, laten we zeggen, al je geld daarin te stoppen.
Ja.
En vervolgens te zeggen van, nou ja, goed, doe er maar mee wat je wilt, want jullie zijn de deskundigen. Terwijl, ja goed, eigenlijk in de jeugdwet staat, en dat is steeds mijn ding, de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de meest passende zorg voor de jeugdigen en voor een optimale ontwikkeling van die jeugdigen. En daar is eigenlijk degene die in het jeugdteam zit, degene die eigenlijk hoort te besluiten wat die passende zorg is. Ja. Niet die zorgaanbieder.
Nee. Ja, het is een beetje een omgekeerde wereld, zou je denken.
Ja.
Dat is wel jammer.
Ja.
Maar dat is een lastige situatie, denk ik.
Dat is een zeer lastige situatie.
Ik kan me goed voorstellen.
Ja. Goh. Ja. Ludy, je bent ook moeder. Dat hebben we zojuist al begrepen.
Ja.
En een tijdje geleden heb je ook een ware nachtmerrie meegemaakt. Dat was met de ontvoering van je zoon.
Ja.
Wat ging er door je heen toen dat allemaal gebeurde?
Ja.
Het is een tijd terug natuurlijk.
Ja, wat ging er door je heen? Nou, wat ging er niet door me heen, denk ik.
Nou, misschien is het voor de luisteraars ook handig om te weten hoe de situatie precies in elkaar zit.
Ja.
Toendertijd.
Ja, nou, het is zo. Ik heb een relatie gehad met een man uit Noord-Afrika, zeg ik even.
Ja.
En daar is een zoon uit geboren. In 1997.
Ja.
Eigenlijk ergens in die relatie, en zeker toen we mijn zoon kregen, merkte ik al aan deze meneer, zeg maar, dat hij zijn culturele erfgoed vanuit Tunesië, want hij is Tunesisch.
Ja.
Het ging botsen tussen ons als het ging om mijn vrouw zijn en mijn.
Ja.
Ik had een carrière en ik, nou ja, goed, bedoel dat kan hier allemaal in
Nederland. In Nederland. Dat zo, ja.
En dat vond hij heel ingewikkeld.
Ja.
Dus dat is al, ja goed, op een gegeven moment is het gewoon een eigenlijk klassieke een foute relatie geworden, waarin er ook ook mishandeling heeft plaatsgevonden.
Ja, dat is dus, heel naar.
Ja, ja, wij zijn, uiteindelijk ben ik voor deze man ook gevlucht, binnen Nederland dan wel,
ja,
met zoon. En dacht een nieuw leven, dacht in ieder geval gewoon met mijn zoon samen. En in contact met vader, want dat heb ik altijd heel erg belangrijk gevonden. Dat kinderen die moeten gewoon, die hebben ook het recht om contact met beide ouders te hebben.
Ja.
Zeker.
En dat heb ik tot de dag van vandaag volgehouden ook.
Ja.
Dat hou ik nog vol. Want ik zie dat gewoon kinderen. Dat gewoon best is voor kinderen. Ondanks wat er gebeurt, zeg maar.
Ja, want dat is toch iets tussen vader en moeder. En,
dat is
en
iets tussen vader en moeder.
Kind en moeder of zo, of vader.
Ja. Ja. Dus nou ja, goed. En wat er gebeurd is, is dat hij had geen gezag. Omdat wij niet gehuwd waren. Dus vervolgens is hij daarom gaan vragen. En uiteindelijk ben ik in gesprek gegaan met hem samen bij Bureau Jeugdzorg. Het toenmalige Bureau Jeugdzorg. Om tot een soort overeenkomst te komen. Nou, die is er ook gekomen. Waardoor ik mij aan mijn afspraak heb gehouden om hem in het gezagsregister bij te laten schrijven. Want zo gaat het dan.
Ja.
En vervolgens, ik denk dat de beschikking een maand in huis was. En wij begonnen aan onze eerste herfstvakantie die we deelden.
Ja.
Want dat was door de rechter ook zo uitgesproken. Hè, dat hadden we samen op papier gezet. En toen was mijn zoon weg.
Hij ging met herfstvakantie, ging hij met
naar
vader mee?
Ja, ging je met vader mee. Dat was gewoon de afspraak.
Maar dat was binnen dan Nederland. Gewoon een vakantie?
Nee, binnen Nederland. Nee.
Oh, oké.
Okay. Nee, binnen Nederland, ja.
Ja, hij zou een paar dagen bij zijn vader verblijven?
Ja, hij zou de helft van de herfstvakantie bij zijn vader blijven.
Ja. En die had ondertussen zijn plannetjes al gesmeed.
Nou ja, goed, hoe het ook zij. Uiteindelijk is vader dus, achteraf, het is een heel, heel groot verhaal, zeg maar.
Ja.
Maar achteraf zat het in ieder geval zo dat het heel duidelijk is dat vader met zijn familie en de zomer daarvoor al plannen heeft gemaakt om hem op te laten groeien in Tunesië.
Ja.
Omdat hij eigenlijk vond dat het hier eigenlijk niet goed is, was voor zijn zoon. En wat later ook bleek tijdens de ontvoering is dat hij eigenlijk de relatie met mij terug wilde. Ja. Waardoor hij echt, nou ja, waarschijnlijk gedacht heeft van goh. En nou ja, dat is ook besproken met zijn familie. Als ik maar mijn zoon daar heb, dan kunnen we misschien met z'n drieën daar wonen. Dus dat is, maar goed, dat is allemaal, ja.
Maar zou jij dat hebben gewild?
Nee, dat was niet. Wij waren al 6 jaar uit elkaar.
Ja.
En ik, nou goed, wij waren gewoon.
Ben je al uit elkaar gegroeid? Ja. Na 6 jaar.
Ja, nou ja, en er was zoveel in die relatie gebeurd.
Ja, in de tussentijd.
Zeg maar,
ja.
Dat aan ook aan mishandeling en aan gewoon hele vervelende dingen, zeg maar.
Ja,
ja goed, ik hield niet meer van die man. Dus.
Nee, dan ga je zeker niet daar wonen.
Ik was er nooit op bedacht dat hij dat nog in zijn hoofd had.
Ja,
ja.
Jeetje.
Ja.
Dat is wel heel ernstig. Want hoe oud was je zoon op dat moment?
Mijn zoon was net 7 geworden.
Net 7 geworden,
ja.
Oké. Okay. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat als het gebeurt, je weet het niet meteen. Want je denkt gewoon van oké, hij gaat een paar dagen herfstvakantie daar vieren.
Leuk in Noord-Holland, hè? Want daar woont mijn vader. Ja.
Ja.
Of woont hij? Ja.
Maar hoe kwam je er dan achter dat het anders in elkaar zat?
Ja, ik had met hem afspraken dat dat ik mijn zoontje dagelijks gewoon even een telefoon zou hebben.
Ja.
Zeg maar. Er waren tijdens de omgangsregeling al een aantal dingen gebeurd. Waardoor ik, ik had getekend voor dat gezagsregister. Maar waardoor ik wel alert was.
Ja.
En eigenlijk om een lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment liet vader niet, of ik kon hun niet meer bereiken.
Ja, geen telefonisch contact meer.
Geen telefonisch contact meer. En toen heb ik via, hij had toen op dat moment een vriendin. Waarmee hij zelf een toekomst. Hij was bezig om iets op te bouwen met deze vriendin.
En dat was ook een Nederlandse
dame? Dat was ook een Nederlandse dame.
Ja.
En vervolgens heb ik via, ja, weet je, je vindt zo je wegen. Als je angstig bent, denk ik.
Noodsituatie.
Kwam ik erachter. Ja, noodsituatie. Kwam ik er dus achter dat hij. Ik kwam er op maandag achter. Want hij zou hem op maandag terugbrengen. Dat hij hem op zaterdag mee had genomen door de douane. Met het argument. Ook naar zijn vriendin toe. Dat zijn jongste broertje op sterven lag.
Oh.
En dat had hij ook tegen mijn zoon gezegd.
Ja.
En vervolgens, is hij vertrokken.
Ja.
Ja.
God, dat is echt heel erg.
Maar, ik vind het een heftig verhaal.
Ja, ja, dan word je echt eventjes helemaal stil van. Ja.
Wat ik me eigenlijk ook afvraag is... hoe zijn zeg maar het ministerie, buitenlandse zaken, politiediensten, alle officiële instanties. Ja. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
We praten wel over een tijd terug. Hè?
Ja.
Want er zal wellicht een en ander veranderd zijn in deze tijd. Ik weet het niet hoor, maar het zal
is
kunnen.
Iets veranderd, zeg maar. Er is ook een... en ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval... er is ook een centrum opgericht, zeg maar. Hè?
Ja.
Voor ontvoerde kinderen.
Hè, is dat waar, expertisecentrum kinderontvoering?
Ja, het expertisecentrum kinderontvoering. Dat is na onze tijd geweest in ieder geval.
Ja.
Maar wat heel opmerkelijk is, en ik denk dat het... ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat nog steeds eigenlijk zo is. Is dat in de hele keten, zeg maar, die je dan als ouder... Hè, want de meeste ontvoeringen worden gepleegd door moeders. Hè, laten we het even niet vergeten.
Ja, oh, door moeders niet vaders.
Nee, de meeste... die worden gepleegd door moeders. Maar goed, in dit geval was het vader. Je moet om een cijfer te worden, en dat klinkt heel bazaal...
Heel blot. Ja.
Om schijnbaar hulp te krijgen van de autoriteiten, moet je een hele keten doorlopen om uiteindelijk je dossier in het land van ontvoering te krijgen.
Ja.
En nou ja, in mijn geval was het zo, en we hebben daar ook bijvoorbeeld Peter R. de Vries en ook John van de Heuvel heeft daar ook wel het een en ander over gezegd in het verleden al.
Ja.
Dat het heel ingewikkeld is om als ouder aangifte van dit soort zaken te doen. Dus daar begon het ook voor mij al.
De aangifte alleen al?
De aangifte was al ingewikkeld.
Maar dat is in het land waar de ontvoering... Of hier in Nederland?
Nee. Ja, hier. Ja.
Oh?
Ja. Ja. Ja.
Maar waarom is dat dan zo moeilijk?
Nou, Omdat er gewoon ook in het politieapparaat natuurlijk een hele nou, nog steeds, dat weten we nu inmiddels ook, dat is niet echt veranderd, een enorme bureaucratie en zit.
Ja.
Waardoor je, kijk, in mijn geval was het zo dat ik dus op maandag, toen ik doorkreeg dat het helemaal mis was en ik ook uit Tunesië bevestigd had gekregen dat mijn zoon daar inderdaad was.
Ja, dat had je van de familie daar bevestigd gekregen.
Ja, ja. Uiteindelijk heeft moeder van vader heeft me dat medegedeeld.
Ja.
Ja, wat doe je dan? Je gaat onmiddellijk bellen. Van ik wil nu aangifte doen en ja, help mij, zeg maar. Nou ja, dat begint dan al met. Dat zal misschien niet in alle gevallen zo zijn. Nou, mevrouw, wacht u nou maar rustig af. Het is nog geen 6 uur. Want hij zou me om 6 uur 's middags terugbrengen. Dat was.
Oh, dan
zo.
Moet je dan eerst afwachten.
Dat, ja. Nou, nee, dat zei deze man. En ja. Ik ben zelf ook een gescheiden vader. En ik breng mijn kind ook wel eens te laat terug. Dus mevrouw, als u aangifte wil doen, wacht eerst maar even af.
Ja.
En dan kunt u vanmorgen een afspraak met ons maken. Nou, kijk, je kunt je voorstellen. Kijk, ik heb dat ook zo in mijn boek volgens mij zelfs benoemd. Het is geen gestolen fiets, zeg
nee,
maar.
Ja, precies.
Nee, dus zo begon het al. Dus vervolgens heb ik op mijn manier. Kijk, ik had natuurlijk veel ervaring met. Ik heb heel lang eigenlijk bij justitie, geleerd in justitie gewerkt. Dus ik ben altijd heel erg iemand geweest die bezig was met wet en regelgeving. En ik dacht, nou, dat ga ik echt niet pikken wat jullie hier doen. Ik weet dat hij daar zit en ik moet nu die aangifte kunnen doen.
Ja.
Want alles moet in werking worden gesteld om dat proces op gang te helpen. Nou, dat lukte me door mijn eigen gedrag, denk ik. Want ik was redelijk wanhopig ook.
Ja.
Nou ja, goed. En zo kom je dan op een politiebureau. Dan wordt er een aangifte opgemaakt. Dan wordt er wel met argusogen naar je gekeken. Doe nou maar rustig en misschien valt het allemaal wel mee. Want zo gaat dat.
Ja.
En dan vervolgens gaan ze de procedure opstarten om het contact met buitenlandse zaken te maken. En dan moet er een dossier worden opgemaakt.
En dat is ook nog
dat
een heel traject.
Dat duurt 2 weken.
Ja.
Zeg maar, dat wist ik al. Want in mijn geval, maar dat is niet handig om dat nu denk ik allemaal te benoemen, is er een eerdere periode geweest waar vader dus mijn zoon voor wat langer heeft vastgehouden in Tunesië.
Ja.
Dus ik wist hoe die procedure was. Als je dat dan lukt om dat dossier te krijgen, dan krijg je een contactpersoon van Buitenlandse Zaken. En die zeggen tegen je, u moet rustig aan doen. Het duurt 6 weken voordat het dossier in Tunis ligt in dit geval. En u moet afwachten. Ja,
nou.
En als je, nou ja, goed, als je de wetenschap hebt dat. Kijk, hij is mijn enige kind, zeg maar. En dat je eigenlijk gewoon weet dat hij, nou ja, daar vast zit.
Ja.
Dat kun je niet afwachten voor
dat
je gevoel.
Dat wil je ook absoluut niet afwachten.
Nee,
dat snap ik heel goed.
Nee, dus ik ben erg proactief.
Ja.
Dat wordt me ook wel eens verweten. Dus ik ben gewoon eigenlijk ook om buitenlandse zaken heen ben ik gewoon direct al heb ik mijn pijlen op Tunis gericht.
Ja.
Omdat ik wist dat het dossier daar terecht zou komen.
Ja.
En dat waren dan wel van die kleine succesjes die je dan boekte dat ze op een gegeven moment zo geïrriteerd van me raakte. Hè? Want dat is dus je moet heel mondig zijn om daartoe door te dringen. Dat het me wel lukte, denk ik, om wat eerder als een ander uiteindelijk, te kunnen spreken met de contactpersoon in Tunesië over deze kwestie.
Heel goed. We gaan er zo op door.
Yet, but
Zo, dat is best een heel heftig verhaal, Ludy.
Ja.
Over wat er allemaal gebeurt. Maar ook het hele traject. Dat je dat niet zo 1, 2, 3 voor elkaar hebt.
Nee.
En ondertussen zit je zoon wel daar.
Ja,
zo
klopt.
Lange tijd al.
Ja.
Hè? Ja. Maar jij was even een klein stapje voor. Op een gegeven moment.
Nou, in ieder geval, kijk, dat is voor je gevoel dan een klein stapje.
Ja.
En dat was ook een klein stapje. Maar dat je in ieder geval de procedure wat sneller doorkomt. Omdat je zelf daar druk op zit, zeg maar. Maar goed, in dat hele traject is het gewoon zo. En dat is volgens mij ook nu nog precies hetzelfde. Dat, kijk, toen ik op een gegeven moment een contactpersoon kreeg bij Buitenlandse Zaken. Hier in Den Haag. En dat wordt volgens mij, dat contactpersoon wordt op dit moment geleverd door het Centrum voor Kindontvoering. He, dat is daarna pas opgericht.
Ja.
Dan is eigenlijk het enige wat je dan hoort. Nou, mevrouw Nijhoff, zei ze tegen mij. We vinden het ontzettend naar voor u. Maar er zitten maar 2 kinderen in Tunesië ontvoerd. Dus ja, we kunnen eigenlijk niets voor u doen.
Omdat er maar 2 kinderen zijn.
Omdat er maar 2 kinderen zijn.
Dus dat was niet urgent genoeg?
Dat is een argument.
Nee, dat is een argument. En daarnaast zeiden ze tegen mij... het is een niet-verdragsland en daar kunnen we helemaal niks mee. Dus u zult de diplomatieke weg af moeten wachten die wij gaan lopen... om te kijken of de Tunesiërs gevoelig zijn... om het probleem misschien mede op te lossen.
Ja.
Nou, en u moet een lange adem hebben... Dat is
dat
wat er tegen gezegd wordt. Ja.
Ja.
En een dossier opbouwen.
Ja.
Nou ja, daar kan heel veel tijd overheen gaan natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, daar wacht ik dus niet op.
Nee.
Dus, Nou ja, kijk, er zijn een aantal andere dingen. Kijk, 1 wordt er gezegd, het is een niet-verdragsland. 2 is het zo dat er ook... Ik had allerlei plannen. Kijk, ik kende de familie heel goed.
Ja.
En ik had zelf het idee dat ik als ik met de familie zou kunnen overleggen... dat zij vader wel over zouden halen om dit niet te doen. Nou, goed. Dat bleek wel wat anders te zijn. Maar ik heb dus gezegd... Goed, deels. Dat bleek later, ontwikkelde zich dat op een bepaalde manier.
Ja.
Maar ik had dus al heel snel het plan. Ik wist dat vader, ik had heel sterk het gevoel dat vader terug zou gaan reizen. Omdat hij hier bezig was om een leven op te bouwen met een ander iemand.
Ja.
En dat hij mijn zoon daarachter zou laten. Nou, dat gebeurde. En ik heb er dus heel lang in die eerste 2 maanden over gedaan. Om de officier van justitie ervan te overtuigen. Dat hij aangehouden zou moeten worden voor onttrekking van de minderjarige aan het ouderlijk gezag.
Ja.
Want zo heet dat. Eerst hebben ze natuurlijk tegen me gezegd van ja, mevrouw, ik snap dat je dat hoopt dat dat gebeurt. Maar nou, de kans dat dat gebeurt is nihil. Nou, goed, vervolgens is er uiteindelijk wel een aanhoudingsbevel geregeld, zeg maar.
Ja.
Toen hij hier nog niet was. En ik heb tegen ze gezegd van zo snel ik de mogelijkheid krijg om daar naartoe te gaan, ga ik. En dat was helemaal een ding. Want,
Mocht je daar niet naartoe?
Nou ja, kijk, de contactpersoon van Buitenlandse Zaken zei tegen mevrouw Nijhoff. U weet het, het is op zich best een gevaarlijk land.
Ja.
Wij kunnen niet instaan voor uw veiligheid. Dus ook niet voor de veiligheid van uw zoon. Hè, want daar heb ik heel veel gedoe over gemaakt natuurlijk.
Ja.
Een jongetje van 7 wat daar bij zijn familie zit. Doodsbang, de taal niet kennende. Goed, wetende ook hoe deze familie leeft. Ik vond het toch wel een ding dat de consul... dat ze daar niet naar wilde gaan kijken bijvoorbeeld. Hè. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. En dat had ook weer te maken met dat ik daar ernstig op aandrong.
Ja.
En omdat ik de media erin haalde. Want ik heb natuurlijk ben heel lang gevolgd door een lokale journalist.
Ja.
En door een radiojournalist. En ik ontdekte, toen ik uiteindelijk in Tunesië was... dat er 23 kinderen zaten in plaats van 2.
Nou, ja, maar dan weten ze dat natuurlijk niet, waarschijnlijk.
Nou, dat wisten ze wel. In ieder geval, ze wisten, dat is door een radiojournalist ook ontdekt op dat moment...
Ja.
Dat er de consul heeft zich op een gegeven moment versproken... in een interview wat ze afgaf aan een lokale radiojournalist. En deze radiojournalist stelde daar vragen over, het aantal kinderen. En toen zei zij 14.
Ah, dus dat
en toen waren in die zin de rapen gaar.
Ja.
En toen dachten wij, ik heb beet. Want, en toen moesten ze natuurlijk. Op een gegeven moment ontdekte ik door... omdat ik ook heel erg ging zitten op het feit dat... Kijk, je bent geen cijfer van ontvoering... op het moment dat je die hele keten dus niet gehad hebt. Dus als jij als moeder of vader geen aangifte durft te doen... van de ontvoering van je kind. Dan jij nooit een cijfer.
Ja.
En dat is ook heel bekend. Ja. Er zijn heel veel, in ieder geval, de kinderen die naar deze landen ontvoerd worden. Daar zijn ouders vaak heel erg bang gemaakt.
Ja.
En ook met dat de kinderen iets aangedaan wordt. Dus dan doe je dat niet. Dus dan is het er niet. Nou ja, goed. En dat bleek dus ter plekke om 23 kinderen te gaan.
Jeetje. Ja. Nou, we zijn wel blij dat je uiteindelijk het toch met alle gevolgen die er allemaal zijn geweest, dat je het wel voor elkaar hebt gekregen.
Ja.
En je hebt er ook een boek over geschreven.
Ja.
Met toepasselijke titel. Ja. Helemaal niet verhullend.
Nee, Mama komt je halen. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Hoe was dat om te schrijven?
Hoe was het om te schrijven? Nou, ik denk dat het ook wel een soort van therapie is geweest, enigszins.
Ja.
Kijk, het was zo dat ik tijdens de ontvoering, zeg maar, ook vanuit Tunesië, want ik ben daar gaan wonen. Hè, ik ben,
je bent daar gaan wonen ook?
Ja, dat was de enige oplossing voor mijn gevoel.
Ja.
Want anders, grootmoeder is op de vlucht gegaan met mijn zoon toen ik kwam. Bleek
nog
dat hij dat vader opdracht had gegeven om hem verder te ontvoeren.
Ja.
Vanuit de gevangenis. Dus vervolgens dacht ik, ik kan hier niet weggaan. Dus ik ben in 19 maanden, zeg maar, 6 keer in en 6 keer uitgereisd. Waarbij ik toch ook iedere keer aan werd gehouden.
Ja.
Omdat het natuurlijk, in ieder geval in Tunesië, een strafbaar feit. Hè? Of kijk, in Tunesië is de vader de baas. Dus ik had voor hun iets heel ernstigs gedaan.
Ja.
Dus ik zat in een hele gekke situatie. Ik had niks te zeggen.
Ja.
Nee, dat klopt. En dus ze hielden hem heel erg in de gaten.
Ja.
Daar. Uiteindelijk, het is ons gelukt om terug te gaan.
Want hoe lang heb je daar gezeten?
Ik heb uiteindelijk 15 maanden daar gezeten. Of 15 of 16. En mijn zoon, ik kreeg een omgangsregeling, hè, bij de gratie van de rechter daar.
Oh.
Maar die mocht alleen bij de familie plaatsvinden. Dus dat is ook nog een heel verhaal op zich.
Ja.
Onder toezicht. Dus je snapt dat als jij... Ik mocht 5 keer in de week komen. En mijn zoon, ik praatte natuurlijk Nederlands met mijn zoon. En dus die werd heel erg onder druk gezet ook achteraf om te vertellen wat mama gezegd had. Want mama die ging hem terug ontvoeren. Dat was het hele gedoe wat daar ook in de media kwam. Uiteindelijk. Uiteindelijk... Het is ons gelukt.
Ja, gelukkig wel.
En ik heb columns geschreven in die tijd al.
Ja.
Wekelijks. En toen ik terugkwam, zei dus de journalist die mij gevolgd heeft, die was een uitgeverijtje begonnen. En die zei eigenlijk tegen mij, Ludy, we gaan nu, eigenlijk al de dag nadat we terug waren, zei hij, we gaan het bundelen, die columns, en dan gaan we gelijk een boek uitgeven. Ik zei, dat doen wij lekker niet.
Waarom
ik zei,
niet?
Want omdat die columns waren gewoon een soort van schreeuwen om hulp iedere keer. En daar was geen touw aan vast te knopen in mijn ogen.
Ja. Dus en je wilde het wel goed beschreven hebben.
Ja, toen zei hij tegen me, dan word ik de ghostwriter. En ga ik jouw verhaal opschrijven. Ik zeg, nee, dat wil ik ook niet. Ik wil, het is ons verhaal.
Ja.
Dus ik wil, geef mij de tijd. Als ik eraan toe ben om het op te schrijven, ga ik dat doen. Goed. Toen kreeg ik in 2009, want dat heeft hier uiteindelijk stort je in. wij kwamen in 2006 terug. En toen datzelfde jaar ben ik in de jeugdhulp begonnen te werken. Ben ik gezinsvoogd.
Dat je dat ook nog even ging doen, zeg.
Ja, als moeder moet je wel je geld verdienen. Ik moest hem onderhouden.
Ja,
en ik was persoonlijk failliet, hè.
Ja.
Toen
dat
ik terugkwam.
Dat komt er ook nog bij.
Ja.
Ja. Dus je moet gewoon je leven weer opbouwen.
Ja.
En in 2009 kreeg ik een burn-out.
Ja.
Of tenminste, die begon heel erg lichamelijk. Dat ik niet meer kon spreken en niet meer kon zien.
Jeetje.
Ja. En vervolgens zei de keuringsarts tegen mij, ga jij nou maar dat boek schrijven?
Ja.
Dan heb je dat tenminste gedaan. En toen heb ik eigenlijk, dat was absurd, heb ik in een maand heb ik het boek geschreven.
Nou,
ja.
Dat heb je toch heel snel gedaan, maar het is je gelukt.
Ja.
Dat boek is heden ten dagen niet meer verkrijgbaar. Nee. Maar
het was allemaal uitverkocht, hè, geloof ik. In één keer.
Het had redenen waarom uiteindelijk gewoon het niet. Ik bedoel, mijn uitgever die zei, dit wordt een bestseller.
Ja.
Hoopte hij. En dat hoop je natuurlijk ergens zelf ook wel. Maar goed, het had redenen waarom dat niet aan de grote boekhuizen geleverd kon worden.
Ja.
Dus er zijn er 1000 van gedrukt. En uiteindelijk zijn die 1000 ook wel verkocht. Maar ja, niet ineens. Dat ging ook nog wel even overheen, zeg maar.
Ja. Nou ja, het is een onderwerp wat vandaag de dag nog steeds actueel is.
Dat klopt.
En wie weet wat er gebeurt na zo'n uitzending. Hè? Misschien komt het nog wel een keer langs dat dat boek opnieuw wordt uitgegeven. Je weet het maar nooit.
Dat weet ik niet. Ja.
Wat we in ieder geval wel weten. Wat we wel weten is dat je er heel sterk uit gekomen bent.
Ja.
En zeker ook je mannetje staat in de gemeenteraad.
Klopt.
En wat ik me ook afvroeg over Dordrecht. Ja. Wie heeft de mooiste schapenkop?
Wie heeft de mooiste schapenkop?
Wat is dat dan? Jongen.
Dordrecht heeft een stukje historie, hè, als het gaat om schapenkoppen.
Geen idee.
Ja, Dordtenaren worden schapenkoppen genoemd.
Oh.
Dat is hoe het zit.
Okay.
Dus het schaap is eigenlijk gewoon een symbool, zeg maar, van Dordrecht.
Ja.
Ja. Inderdaad is bijvoorbeeld Piet de Meer.
Ja.
Dat is, is inmiddels overleden.
Oh.
Ja. Die heeft een schapenkop gekregen.
Ja,
ja, en goed, daar is dan een soort verkiezing voor. Ja.
Heel apart verhaal.
Ja.
Ludy, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens je heel veel succes in Dordrecht.
Ja.
En wie weet gaan we toch nog een keertje iets kunnen lezen over Mama komt je halen. Dank je wel.
A volte un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. Quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte è un angolo di paradiso, quando è amore condiviso. Ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante.